Ja, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik ben blij dat ik hier weer wat mag vertellen. En wat ik vandaag met jullie over wil hebben, het is Advent, en we hebben het al over gehad, dat vond ik wel mooi. Dat we het erover hebben gehad van, Advent gaat over de komst van de Heer Jezus. En tegelijkertijd denken we na over het einde. En toen ik erover bezig was waar ik het vandaag over wilde hebben, was dit eigenlijk het idee, het doel. Wat is nu Gods doel geweest met het hele gedoetje, met de hele schepping? Waarom is het er? En daar moet je even hier misschien aan denken, als het hoogste doel van een kapitein zou zijn om het schip veilig te houden, dan moest hij niet gaan varen. Dus, maar wat wilde God nu eigenlijk? We hebben Advent en wij verwachten, we vieren misschien wel dat de Heer Jezus komt. En hij is het licht van de wereld. En daar kijken wij naar uit. Zoals je misschien ook wel 's morgens vroeg, ja, soms hebben we dat. Als je wandelt, dan komt de zon op en dan denk ik, er komt weer een nieuwe dag. En dit is een beetje de periode waarin wij ook daarnaar kijken. Naar de komst van de Heer Jezus. Maar niet alleen maar dat hij komt, maar ook dat het verder gaat. Verder gaat dan alleen maar, hij is gekomen. Maar waar gaat het dan naartoe? Wat willen we dan? Waarom kwam die dan? Ja, waarom kwam die? Nou, er zijn heel veel verschillende antwoorden. En als we hebben aan het begin van Openbaringen wat gelezen. Van Genesis gelezen. Als je daar leest, dan is daar al de eerste belofte. Hij komt om de Satan de kop te vermorselen. En als hij zelf komt en hij woont en hij leeft hier, dan op een gegeven moment bij de discipelen, dan vragen ze aan hem van, ja, maar wat is er nu eigenlijk aan de hand? En dan zegt hij van zichzelf, mijn eten en drinken, dat is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft. Maar waarom kwam die nou? Wat zijn nou de beweegredenen? Wat is er, wat zit er nu eigenlijk achter? En daar wil ik met jullie over nadenken. Wat zit er nou eigenlijk achter? Wat zijn de beweegredenen? En dan misschien ook daarna nog wel, wat zijn dan onze, mijn beweegredenen? Wat zijn de beweegredenen van God? Wat zijn de beweegredenen van de Zoon? En wat zijn onze beweegredenen? Wat brengt dat dan bij ons teweeg? Dat is een beetje wat ik wilde gaan doen. En dat ga ik doen door, een aantal teksten te lezen. Die teksten die zijn eigenlijk wel bekend. Die zijn eigenlijk wel heel bekend misschien. Maar dat geeft niet. Ik ga ze projecteren. Ga ze samen lezen. Maar ze zijn ook allemaal zo veelomvattend. Dat je eigenlijk elk van die teksten zou kunnen nemen. En daar, als je wat meer begaafd bent, maar een aantal zondagen over zou kunnen nadenken. Wat langer over zou kunnen nadenken. In die tijd hebben we niet. Want met een minuut of 20 dan moet dit toch wel klaar zijn. Dus denk nu niet dat ik al die teksten helemaal tot op de punt en komma ga zitten uitleggen met jullie. Of er alles uithaal wat er maar in zit. Dat is niet zo. Maar het gaat even om het begin. Wat is het idee wat God heeft met de schepping? Waarom heeft hij dit gemaakt? Waarom is het er? Nou, zegt Efeze 1. Het voornemen van God de Vader was om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en de voltooiing van zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen onder Christus. Wat je eigenlijk kunt zien is en kunt zeggen is, de schepping, God heeft dit gemaakt en in de psalmen staat dan zo'n tekst van, als ik kijk naar de schepping, naar de sterren, naar de bergen, het werk van uw handen, wat is de mens dat u aan hem denkt? Hoe groot bent u? Maar de schepping is niet gemaakt door God om indruk te maken op ons. Of om indruk te maken op misschien wel de hemelse machten of zo. Of om indruk te maken, om te laten zien, kijk eens jongens wat ik allemaal kan. Hoe goed ben ik? Hoe groot ben ik? Wat machtig ben ik? Wat kan ik allemaal niet? Dat is helemaal niet het idee ervan. De schepping is gemaakt omdat hij iets wilde maken, zodat hij daarin zijn zoon kon zetten als hoofd daarboven. Zodat die schepping iets zou laten zien hoe groot de zoon is. De vader heeft, zeg maar, een beetje de schepping bedacht, zodat hij zou schitteren. Daar gaat het om. Dat hij het hoofd zou zijn boven alles, en alles onder zijn voeten zou worden gelegd. Want dat is die waarheid. Dat is een beetje het idee. En in dat hele plan, daar hebben wij ook een plek, de gemeente. Want wat is dan de bedoeling van God met de gemeente? Waarom is die er? Is die er? Nou ja, wij zijn gered. En daar zijn we blij mee. En daar denken we aan. Maar wat is het dan? Nou, Paulus heeft het in diezelfde Efezebrief over de bedoeling met de gemeente. En dat is: mogen uw hart verlicht worden, zegt hij tegen de Efeziërs, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. Hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus, toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten, elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Die hele schepping, alles wat er maar is, Christus heeft daar de hoogste plek. En hij heeft alles aan zijn voeten gelegd, aan Christus. En hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult. Dan heb je de hele schepping daar. Dan heb je al die pracht, al die praal, al die machten, alles wat er maar is. Elke naam die genoemd wordt, elke autoriteit die er is, alles, je kunt het zo gek niet bedenken. Daar staat Christus aan het hoofd. En naast hem, bij hem, aan hem, toegevoegd aan hem, heeft God de gemeente bedacht. Ons. Onbegrijpelijk. Om, ja, het staat er gewoon, om hem vol te maken. Niet te volmaken, maar om hem vol te maken. Om iets nog, dat nog mooier is dan die schepping, dan die krachten, dan die overheden, dan al die structuren, dan al dat prachtige wat daar gemaakt is. Maar daar hoort nog iets bij, dat het echt volmaakt maakt. En dat is de gemeente. Dat zijn jij niet. Wij met z'n allen. En wat is daar zo bijzonder aan? Nou, de gemeente die is aan Christus gegeven zoals een lichaam bij een hoofd hoort. Als eenheid. Niet als onderworpen eraan, maar dat hoort bij hem. En wij zijn op de een of andere manier bedoeld als gemeente om bij hem te zijn. Nou ja, een heel oude plaat. Als man en vrouw, als aanvulling, als ja, een soort vrijwillige gave aan hem. Want Is het dan zo dat hij het hoofd en wij het lichaam, hij ons dus maar afbeult? He? Zoals sommige oude heiligen dat zagen. Het lichaam, dat is een soort ezel die nou eenmaal er is om de ziel te dragen. En daar moet je vooral niet al te veel aandacht aan besteden. Want die moet je tuchtigen en weet ik veel wat allemaal. Moet je raar, allerlei gekke dingen waren daarover. Is het zoiets? Nee. Als je kijkt hoe de houding is van Christus ten opzichte van de gemeente, dan zegt Paulus in die Efezebrief tegen de mannen over het huwelijk: Christus heeft de kerk lief gehad en zich voor haar prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden, en om haar in al zijn luister bij zich aan te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zou zijn, heilig en zuiver. Als het gaat om de gemeente, wij, jij, ik, zijn door God gegeven aan Christus als bruid. En hij ziet ons niet als bezit of zo, of als minderwaardig of iets dergelijks. Nee, hij heeft zichzelf gegeven zodat wij vrij zouden zijn. Zodat wij mooi zouden zijn. Zijn doel is niet van oké, jullie zijn er omdat ik moet stralen. Nee, zijn doel is dat wij zouden stralen. Het is voor de ander, steeds weer. En dat is zo bijzonder. Wat we tot nu toe gezien hebben is al dat God maakt het totaal van de schepping. En dat is niet alleen maar dat we aan de sterrenhemel zien, maar alles. De hemelse machten, alles. Het totaal van de schepping heeft God gemaakt. Niet om zichzelf naar boven te halen. Van kijk eens hoe goed ik ben, hoe groot ik ben, hoe machtig, hoe weet ik veel. Maar dat heeft hij gedaan om Christus, zijn zoon, op het troon te zetten. Om te laten zien, kijk eens hoe mooi die is. En om te laten zien hoe mooi die is, heeft hij een gemeente bedacht. Mensen die vrijwillig hem dienen. Aan hem. Ja, dat nog ontbreekt aan het idee van, nou, we hebben een fantastisch mooie bouwwerk gemaakt. En daar is hij het hoofd van. Maar nu zijn er nog, daar hoort iets bij. Als zoals een lichaam bij een hoofd hoort. Zoals een man bij een vrouw en een vrouw bij een man hoort. Een vrijwillige toewijding aan elkaar. Een gemeente die voor hem is. En die hem volmaakt. Die er nog bij hoort. Maar die is niet ondergeschikt. Nee, hij maakt zich dienstbaar aan haar. Zodat zij zal stralen. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Jij moet stralen. Nee, jij moet stralen. Weet je wel, zo gaat dat in een vriendschap. Zo gaat dat in een huwelijk. Zo gaat dat. Zo is het de bedoeling. Je leeft, het huwelijk is er niet. Ja, dus is het niet. Ik kan rustig zeggen, genien is er niet voor mij. Dat is niet het idee van onze relatie. Dat zij ervoor moet zorgen dat ik mijn pantoffeltjes warm heb als ik thuis kom. Dat is niet het idee. Ik ben er voor haar. Ik moet zorgen dat zij zal stralen. Dat zij haar ding kan doen. Dat zij uitgroeit tot de persoon waarvan ik denk dat ze zou kunnen zijn. Zo prachtig, zo mooi, zo weet ik veel wat. Dat is het idee. Dat is mijn streven. En het gekke is dat het haar streven net andersom is. Dat is het idee wat hier staat. Dat is het idee wat Christus met de gemeente heeft. Dat is het idee wat wij met Christus hebben. Wij komen hier niet bij elkaar om dan blij te zijn dat wij van onze zonde af zijn. En dat we wonderen doen en dat de machten van ons ongetrokken zijn. En weet ik veel wat allemaal. Hoe wij gaan grote dingen doen op deze wereld. Wat zijn wij goed? Dat is helemaal niet het idee. Het idee waarom we hier bij elkaar komen is hem groot maken. Er is dus bijzaak. groot maakt. En het mooie is dus wat we hier lezen in Efeze. Zijn idee is de gemeente groot maken. En het komt zo mooi tot uiting in dit stukje wat we vroeger veel lazen. Filippenzen, Filippi 2. Maar het gaat om wie Christus is. Daar staat op een gegeven moment hiervoor, vlak voor dit stukje wat we gaan lezen, staat dan die gezindheid zij in u. Laat dit jullie karakter zijn. Maar daar wil ik het nou helemaal niet over hebben. Want dan wordt het weer zoiets van, dit moet jij doen. Maar dit gaat om Christus, wie hij is. Hij die de gestalte van God had. Dat hebben we vanmorgen al bedacht. Hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Hij was niet het idee van, dat moet vasthouden, want dat heb ik. Ik zit daar op die troon, het is allemaal voor mij gemaakt. Dit is voor mij allemaal. Dus dan moet ik wel even, je moet niet te min over denken. Nee, hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Maar hij deed er afstand van. Waarom? Voor zijn vader. Waarom? Voor jou. Waarom? Omdat hij dat plan van God zag en omdat hij dat hele idee zag. En dacht, dat is zo mooi, dat moet doorgaan. Waarom? Omdat hij het hart van de vader kende en dacht, het zou pa zo'n plezier doen. Wat moet ik met die hele schepping als ik pa geen plezier ermee doe? En hij deed er afstand van. En hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Wij zien onszelf niet zo heel erg als slaaf, dat weet ik wel. Maar als je het vergelijkt in de hele goddelijke rangorde, dan staan we toch echt niet heel erg bovenaan. Hè? Met Gerubs en noem het allemaal op. Dan zijn we toch echt een beetje. Nou, jullie kennen misschien wel het boekje van C.S. Lewis als het gaat om. Hoe heet het? De Screwtape Letters heet het in het Engels.
Letters van hel. Brieven van hel.
Brieven uit de hel, die. Ja. Waar de minachting, zeg maar, voor die mensen van afdruipt. Wij zijn niet zo. In de goddelijke rangorde, in de scheppingsrangorde, zijn wij misschien helemaal niet zo hoog als we zelf al hadden gedacht. Maar goed. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als een mens verschenen, heeft hij zich vernederd. En werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis, ook nog de meest verachtelijke dood die er was. Een eerzaam mens, die kreeg een gifbeker. Alleen een echte, vuile, vieze moordenaar, struikrover, die ging aan het kruis. Daarom, omdat hij dat gedaan heeft, heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Waarom is dit zo? Omdat hij, die de allerhoogste plek had, en waarvan hij wist dat hij die had, in Johannes staat dat als hij van de tafel opgaat om de voetwassing te doen, dat Jezus wist wie hij was, waar hij vandaan gekomen was, dat hij opstaat. Hij doet dat niet omdat hij nou eenmaal dacht van, nou ja, iemand moet de voeten wassen, laat ik dat allemaal doen. Hij wist wie hij was. In een volmaakte bewustzijn van zijn positie, van zijn persoon, stapt hij van de troon af, laat zich kruisigen. Waarom? Voor jou. Waarom? Voor mij. Waarom? Voor zijn vader. Waarom? Om dat fantastische plan tot uitvoering te laten brengen, omdat het niet anders kon. Waarom? Omdat hij het niet over zijn hart kon verkrijgen, omdat het alles waard was om zijn vader groot te maken. Dat is het idee. Daarom doet hij dat. En vervolgens zegt dus Filippenzen, Paulus, God, zo iemand die zo niet op zijn eigen eer is, niet vanwege zijn eigen positie, niet denkt van, oh wat word ik er beter van, niet weet ik veel wat allemaal, niet met bijbedoelingen, maar het voor een ander doet, zo iemand, die moet je op de troon zetten. Zo iemand moet je op de troon zetten. Die kun je alle macht toevertrouwen. Niet een of andere figuur die denkt van, oh, ik ben belangrijk. Je moet niet een of andere figuur als, ik weet helemaal niet hoe jullie erover denken, maar ik ga het toch maar even zeggen. Maar je moet niet een soort Donald Trump op de troon zetten, die er niet tegen kan dat mensen achter zijn rug een beetje om een of andere domme uitspraak lachen en dan vervolgens gauw vertrekt, want hij is afgegaan. Die zijn eigen eer belangrijk, zijn eigen persoon, zijn eigen figuurtje. Zo iemand moet je niet met macht bekleden. Want dat gaat mis. Die gaat op een gegeven moment alleen maar over zichzelf. Maar deze man, waar we het nu over hebben, die kun je gewoon alle macht geven. Want die is daarmee vertrouwd. Die gaat dat niet misbruiken voor zichzelf. Die gaat niet denken van, oh, ik moet eigenlijk op de troon zitten. Dus ik ben belangrijk. En oh, die mensjes die aan mij onderworpen zijn, of die aan mij gegeven zijn. En die vrouw van mij, die moet vooral goed de was doen. En als het niet zo is, dan geef ik er dik van langs. Nee. Want hij is er voor jou. Hij is er voor de ander. Het gaat hem helemaal niet om zichzelf. Wat kan hem nou zichzelf schelen? Hij heeft afstand gedaan van alles. Hij is mens geworden, terwijl hij God was. En toen hij mens werd, heeft hij de kruisdood ondergaan. Terwijl hij in de hof zei, voordat hij gearresteerd werd, ik kom met de vingers te knippen, er staan hier 12 legioenen engelen. Het is niet zozeer dat hij in de hoek stond, dat hij niet anders kon. Hij heeft het vrijwillig gedaan. Waarom? Omdat dat de wil van zijn vader zou maken. Omdat dat de bedoeling van zijn vader zou uitbrengen. Omdat dat die gemeente zou vormen. Omdat dat prachtige wat God van al het allereerste begin tot van plan was. En dan was hij volkomen onbelangrijk in. Als dat hem alles zou kosten, dan was hem dat alles waard. Fantastisch, hè? Zo iemand, die wil je toch volgen? Zo iemand, dan is toch iemand waar je denkt van, ja, maar dat is toch totaal niet meer belangrijk wat mij overkomt. Dat kan dan mijn leven schelen. Je kunt je voorstellen dat mensen die dit echt gesnapt hebben, dat die, toen ze voor de leeuwen stonden en de keuze hadden, een beetje wierook of de leeuw, geen keuze had. Dat ze hun geen probleem was, niet moeilijk was. Dat ze ook van dat soort martelaren, die dingen die zijn dan overgeleverd, dat er martelaren waren die zeiden, ik snap überhaupt niet dat je me de vraag stelt. Natuurlijk ga ik niet offeren. Want Jezus is mij alles waard. En zulke mensen zijn er nog steeds. Noord-Korea, Somalië, dat soort lui lopen er rond. Ja, of ik er zo in ben, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Ik ben nooit in de positie geweest. En ik hoop dat ik samen ook nooit hoeven doen. En ik kan alleen maar hopen dat wanneer ik in de positie kom, dat ik de moed zal vinden om de goede keuze te maken. Want hij is het wel waard, dat zeg ik nu. Maar ik zeg dat vanuit de comfortabele positie dat ik hier sta. En dat we het allemaal met elkaar eens zijn dat hij fantastisch is. Maar op het moment dat het erom gaat, dan weet ik dat. Ik zou niemand durven veroordelen die dan maar even wat water in de wijn doet en zegt, God, ik meen het niet. Dat weet ik niet. Ik durf daar niks van te zeggen. Maar ik weet wel dat als ik dit lees, dat ik soms, soms dit stukje uit Filippenzen kan begrijpen, wat Paulus schrijft. Daar schrijft hij van zichzelf. En soms denk ik wel eens, daar zie je iemand die dat echt begrepen heeft, die er echt voor is gegaan. En wat het dan in hem teweeg brengt, en dan ben ik zo jaloers soms. Wat voor mijn winst was, zegt Paulus, ben ik omwille van Christus, van wat we net allemaal gezien hebben, als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Heb ik alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen. Eén met Hem zijn. Niet door mijn eigen gerechtigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden, aan hem gelijk worden in zijn dood, om door dat alles heen, hoe dan ook, zelf uit de dood op te staan. Dit is wat ik wil. Bij hem zijn. Door alles heen, door dik en dun. Moeilijkheden, fijne dingen, maakt niet uit. Ik wil bij hem zijn, want met hem wil ik naar dat licht toe. Met hem wil ik uit de dood opstaan. Dat hoe dan ook hier is niet zoiets van misschien gaat het wel gebeuren. Dat hoe dan ook hier heeft de betekenis van door alle omstandigheden. Wat er ook gebeurt. Dat is het idee ervan. Om hoe dan ook zelf uit de dood op te staan. Want dat is waar we naartoe gaan. En dat wil ik. Ik wil bij hem zijn. Ik wil met hem meegaan. Het gaat niet om mij. Mij interesseert me niet. Het interesseert me niet wat me overkomt, zegt Paulus. En soms als ik dit stukje lees en ik over dit soort dingen nadenk, dan voel ik in mezelf dat er ook zoiets in de bodem van mijn bestaan sluimert. Als je denkt, als Gods plan, als hij dit alles maakt, God gaat het niet om zichzelf, God gaat het om Christus. Christus gaat het niet om zichzelf, Christus gaat het om de gemeente. De gemeente gaat het niet om haarzelf, de gemeente gaat het om Christus. Mij, het gaat me niet om mij. Het gaat er niet om wat ik doe, het gaat er niet om mijn succes, het gaat er niet om, weet ik wat, totaal niet belangrijk. Wat belangrijk is Hij. Ik wil bij Hem zijn. En waar dat is, dat interesseert me niet. Als dat betekent dat het moeilijk is, dan is het maar moeilijk. Als het betekent dat het fijn is, dan is het fijn. Maar het interesseert me niet, want ik wil aan Zijn hand zijn. Daar wil ik wezen. Bij hem wil ik zijn. Dat is het. En weet je, dat is een perspectief dat al eeuwen bestaat. Daarom laat ik jullie dit plaatje nog zien. Dit is het laatste. Dit plaatje is 500 jaar oud. Ja, bijna op het jaar nauwkeurig. Dit is het middenstuk van een altaarstuk in de Sint-Bavo in Gent. Het Lam Gods heet dat. Jan van Eyck gemaakt. Fantastisch stuk. Maar wat hier belangrijk is, is dat toen ook al mensen riepen, waar gaat het om? Het gaat om het Lam Gods. De aanbidding van het Lam Gods. Dat is het enige wat belangrijk is. En er zit een heleboel symboliek in. Je vindt hier... Hier vind je de martelaren, hier vind je de apostelen, martelaren, er komen allerlei mensen. Het mooie is, het is geschilderd voor de Sint-Bavo in Gent. Maar wat zie je hier? De Dom in Utrecht. Het gaat niet om, het is voor Jan van Gent nooit de bedoeling geweest om zichzelf en om Gent groot neer te zetten. Het gaat om het ene. En hier zit een hele subtiele boodschap. Want hier zie je allemaal geestelijk, hè? We hebben dan 1400 nog wat, dus nou ja, dat maakt niet uit. Maar hier zie je de geestelijkheid, hier zie je het gewone volk, hier zie je de geestelijkheid. Er komen allemaal mensen aan van alle kanten en alles draait alleen maar om die ene. Maar hier zie je drie personen, dat zijn heel belangrijke personen in die tijd. Want er was in die tijd was er net heel belangrijk, dat was een groot probleem in de kerk geweest. En er was ruzie in de kerk. Je had een schisma in de katholieke kerk. Een deel volgde de bisschop van Rome. Een deel, een andere bisschop, was in ballingschap gegaan. En weet ik wat allemaal. Hier zie je drie pausen die tegelijkertijd regeerden toen de tijd. In die periode. En de boodschap van Jan van Eyck is, jongens, het is helemaal niet belangrijk. Als puntje voor paaltje komt, staan we allemaal in diezelfde droom. En staan we allemaal daar voor hem. Want het draait alleen maar om hem. Het draait alleen maar om hem. En zijn leven draait alleen maar om jou. En dat vind ik zo mooi. En als wij nu denken aan Advent, want daarom, ik dacht nog van ja, moet ik dat nu hier wel gaan vertellen in deze tijd van het jaar? Maar juist in deze tijd van het jaar misschien wel. Want wij denken nu allemaal aan, nou hij wordt geboren. En... Maar wat was het doel? Waar ging het om? Waar ging het om? Gaat het om hem? Nee. Ja. Misschien. Weet ik veel. Het gaat mij erom dat je beseft dat die God, die dit alles gemaakt heeft, hem in gedachten had. Dat hij, die dit alles gedaan heeft, jou in gedachten had, zijn vader in gedachten had. Dat het alleen maar draait om de ander. En dat ik hoop, bij mezelf, voor mezelf en voor jou ook, dat langzamerhand steeds meer mijn leven, jouw leven, mijn leven gaat draaien om de ander, om hem, om wie hij is. Zodat wij steeds meer misschien wel dat bijna hallucinerende idee wat er in Filippenzen zit van Paulus, om hem te hervolgen, zijn, om gelijk te worden aan hem, bij hem te zijn, bij hem te zijn, bij hem te zijn. Want daar wil ik wezen, dat in jouw leven, in mijn leven, langzamerhand sterker worden. Want hij is het waard. Dat ik op aarde, yes, al mijn tijd, hem dankend wijd. Amen. 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 Vader, u bent onbegrijpelijk. U bent zo anders. Dat het u niet gaat om uw eigen grootheid, om uw eigen bestaan, om uw eigen voortbestaan, of om uw eigen eer, of om wat dan ook maar. Maar dat het u gaat om hem, die u het liefst is van allen, uw zoon. En Heer Jezus, het gaat u niet om uzelf, maar het gaat u om hem die u het liefst is van allen, uw vader. En om haar die aan u gegeven is, de gemeente. En in alle zwakheid. En aarzeling over, omdat ik ook wel weet dat het allemaal maar heel beperkt is. En dat ik niet overzie wat ik zeg. En dat ik misschien wel veel meer uitspreek dan ik ooit in staat zal zijn waar te maken. Maar ik wil u toch zeggen. Neem mijn leven, laat het hier toegewijd zijn aan uw eer. Want u bent het waard, u alleen, dat ik mijn knieën buig en zeg, u bent de Heer van mijn leven. Niet omdat u nou eenmaal de Heer bent, maar omdat ik u mij vrijwillig overgeef. Amen. Amen.